Broeders en zusters, ook vanavond gaan wij naar Hebreeën 12, waar wij terecht waren gekomen bij de laatste versen en daarmee eigenlijk met zo ongeveer het besluit van deze brief of van dit Bijbelboek. En ik lees deze keer Hebreeën 12 vanaf vers 25, waar staat: zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Tot zover. En dat is dan inderdaad het besluit ongeveer van het betoog van de apostel, wanneer hij inderdaad in vers 25 eigenlijk weer aansluit bij de woorden uit hoofdstuk 1 en 2 van deze brief. Want in hoofdstuk 1 had hij geschreven in vers 1 dat God weliswaar in het verleden op velerlei wijze tot de Vader heeft gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon, die dan geworden is tot erfgenaam van het heelal en wat er verder volgt daar. En verder sluit het aan bij Hebreeën 2, bij vers 1 daarvan: daarom moeten wij ons te meer houden, of beter, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, want dat van ons in dat vers hebben we natuurlijk al lang doorgestreept. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En de bedoeling is dat wij inderdaad acht nemen op zo grote zaligheid uit vers 3 van Hebreeën 2. De gedachte is immers dat in onze dagen God tot ons spreekt, niet zozeer door de profeten, maar in het bijzonder door de Zoon, namelijk door de Heer Jezus Christus zelf. En daar sluit dan inderdaad Hebreeën 12 vers 25 bij aan: zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want God spreekt door ons, of God spreekt tot ons, door de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, met de woorden dan uit het daarna voorafgaande vers, uit vers 24 dus, van Hebreeën 12. We worden dus opgeroepen om inderdaad dat woord met betrekking tot onze dagen, de dagen waarin wij leven, om dat woord inderdaad niet te verwerpen. In de eerste plaats natuurlijk omdat het woord van God hoogst persoonlijk is en omdat het inderdaad het woord is van de Heer Jezus Christus en ook over de Heer Jezus Christus. Of zoals de apostel op een andere plaats zegt: het is de bedoeling dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Met de woorden uit Colossense. In dat verband staat er ook in vers 25 van Hebreeën 12: want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van de hemel is. Want vroeger kwam er een oordeel inderdaad over degene die zich van Mozes afkeerde. Daarmee zijn we dus feitelijk ook terug in het begin van dit Bijbelboek. Vroeger kwam er een oordeel over degene die zich van Mozes afkeerde, maar tot ons spreekt degene die is als Mozes, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. En wanneer wij ons van hem afkeren, zal dat uiteraard ook het een en ander aan consequenties met zich meebrengen. En dat is wat natuurlijk in de praktijk de strekking is van deze hele brief. In het voorgaande, in dit hoofdstuk, werd de vergelijking gemaakt tussen de tastelijke bergen, brandende vuur, donkerheid, duisternis, onweder enzovoorts aan de ene zijde, en aan de andere kant dan de berg Sion, de ontastelijke berg, de stad des levende Gods, het hemels Jeruzalem enzovoorts. En de gedachte is dat die ontastelijke berg inderdaad in verband staat met Mozes. En de tastelijke berg staat in verband met Mozes en de ontastelijke berg staat uiteraard in verband met Christus, die inderdaad ook door deze brief tot ons spreekt. En vandaar dat wij met klem worden opgeroepen om ons aan te sluiten bij de inhoud van deze brief, opdat wij inderdaad niet in dat oordeel zouden komen, wat ook in voorgaande hoofdstukken al genoemd werd. Ik weet wel, het zijn hele sterke woorden, ik wil er ook niks van afdoen, maar het blijft natuurlijk toch zo dat die schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, die in hoofdstuk 10 al genoemd werd, en ook dit verterende vuur, wat hier genoemd wordt in vers 29 van hoofdstuk 12, dat het daarbij gaat om een vuur wat weliswaar niet over ons als zodanig zou komen, eventueel, maar wat zou komen over ons leven, over onze ziel, want zo werd het immers genoemd aan het einde van hoofdstuk 10. En meer in de termen van andere Bijbelboeken, het is een vuur wat inderdaad zou komen over ons werk, maar daarmee wel degelijk over ons praktische leven of over het resultaat van ons praktische leven. Daarover wordt ook hier heel uitdrukkelijk gesproken. Betekent ook dat dit schriftgedeelte bijvoorbeeld ook aansluit bij de woorden van 1 Korinthe, waar de apostel gelijksoortige zaken feitelijk uiteenzet. In 1 Korinthe 3, waar hij zegt dat gebouwd zou worden door ons namelijk, of anders via ons, maar dat gebouwd zou worden op het fundament, hetgeen gelegd is, uit 1 Korinthe 3 vers 10. En daarna wordt vanaf vers 12 gesproken over dat niet alleen op dat fundament gebouwd zou worden, maar dat ook gebouwd zou worden op de juiste wijze, met de juiste materialen. Via de beeldspraak van goud, zilver en kostelijke stenen, hier uit 1 Korinthe 3. En daarna wordt over dat werk en over deze praktische dienst gezegd in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, want de dag, en de dag is net zo goed oordeel of een rechtbank, hè, u weet wel, van dagen en dagvaarden en de Rijksdag en dat soort dingen meer, hè. Dag is gewoon een rechtbank, hè. Brengt de dingen aan het licht namelijk, ook in het Nederlands, jawel. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En dan, hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij op dat fundament gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar let nou op de volgende zin, hè. Maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo. Namelijk als door vuur. Zodat wij dit soort schriftplaatsen niet zouden misbruiken om te zeggen, te leren te geloven dat iemand die gelovig is vervolgens nog heel goed zijn best zou moeten doen, want anders gaat hij alsnog verloren of iets dergelijks, hè. Die leer, dat heet dan die van de afval der heiligen, slecht voor het milieu zeg ik altijd, maar goed. Maar die leer van de afval der heiligen, die wordt inderdaad gewoonlijk gebaseerd op dit soort schriftplaatsen. Maar dit soort schriftplaatsen spreekt niet over de mens of de gelovige als zodanig, maar het spreekt over zijn werk en over zijn praktische leven. Over niet zijn wezen, maar wel over dat wat van hem is en wat bij hem hoort. En daarvan wordt gezegd dat het wel degelijk verbranden zal, als het tenminste gaat om werken die gewoon voortkomen uit de oude mens of uit het vlees. Ongeacht de bedoelingen daarvan, zeg ik dan altijd maar. Want als het niet overdrachtelijk gesproken gaat om goud, zilver en kostelijke stenen, en als het niet gebouwd is op het fundament dat gelegd is, heeft het geen enkele waarde en wordt het beschouwd als hout, hooi en stro. En wij alle weten dat dat over het algemeen goed brandt. Daar blijft weinig van over, om het met een eufemisme te zeggen. En dat is inderdaad wat hier in 1 Korinthe 3 naar voren komt. Maar het is ook natuurlijk wat naar voren komt in Hebreeën 10 in elk geval al, en daarna hier in Hebreeën 12. Er zijn natuurlijk meer van dat soort schriftplaatsen, vanzelfsprekend. Maar daar gaat het hier over, hè. Niet over wie wij zijn, want daar is niks mee mis. Bovendien, er wordt van uitgegaan dat de lezers van deze brief zo zonder meer gelovigen zijn, wedergeboren zijn, geplaatst zijn dus in het nieuwe verbond, deel hebben aan dat koninkrijk. En bovendien staat er ook niet dat het de bedoeling is dat wij zouden komen tot de berg Sion, de stad des levende gods, en tot het hemels Jeruzalem, en dat wij daarvoor goed ons best moeten doen. Maar er staat in tegendeel, gij zijt gekomen tot de berg Sion, enzovoorts. Dat is namelijk een feit, onomstotelijk, dat staat gewoon vast. Maar wat niet vaststaat, is het eventuele loon wat wij in de toekomst zouden ontvangen. En daarover wordt gesproken, en niet alleen maar in deze brief uiteraard, hè, maar in de andere brieven is dat net zo goed, de gedachte. En men zou ze dus uit elkaar moeten houden. En om het dan nog één keer ingewikkeld te zeggen, het ene gaat over onze geest en daar is niks mee mis, maar het andere gaat over onze ziel en hoe daarmee staat, staat nog te bezien. En dit is de makkelijkste manier om het te zeggen, maar hij is misschien de moeilijkste, omdat we dan geacht worden begrippen als geest en ziel uit elkaar te kunnen houden. En ik moet toegeven dat dat soms niet meevalt. Maar goed, dat dus maar weer terzijde. U weet nu waar het over gaat. Dus zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Ben ik terug in Hebreeën 12, waarbij dus oordeel aangekondigd wordt over degene die spreekt, verwerpen. En wat hier met name in deze brief gesproken is, is niet, ik zeg het met opzet nog een keer en zo duidelijk mogelijk, wat gesproken is in deze brief, is niet dat wij tot de troon der genade zouden naderen om daar eeuwig leven te ontvangen. Dat hebben wij in deze brief ook niet gelezen, ook niet iets wat erop lijkt. Integendeel, we hebben gelezen dat wij tot de troon der genade zouden naderen om daar te ontvangen. Genade en barmhartigheid, en dat zijn algemene termen in verband met het nieuwe verbond waaronder wij leven. En dan een bijzondere term, namelijk genade, barmhartigheid en hulp. Te bekwame tijd. Maar dat is niet hulp om wedergeboren te worden. Wat zou trouwens veronderstellen dat we dat in grotendeels zelf zouden moeten doen en dat hij ons er een handje bij helpt. En zo zit dat gewoon niet, hè. Maar die hulp die wij ontvangen is inderdaad hulp om hem te dienen in de praktijk. Door wedergeboorte is de gedachte, zijn wij bekwaam gemaakt. 2 Korinthe 3. Door wedergeboorte zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En sinds wij daartoe bekwaam zijn, worden wij opgeroepen om tot deze troon te naderen, om ons te stellen onder de heerschappij van degene die op deze troon zit. En wij ontvangen daar van degene die op de troon zit genade, barmhartigheid en meer concreet dan hulp, of meer specifiek moet ik dan zeggen, hulp te bekwame tijd. Hulp waarbij dan? Wel heel eenvoudig, hulp bij of in onze dienst aan hem. En dat staat hier ook, want er staat in vers 28, in de tweede helft van het vers, laat ons de genade vasthouden. Hetgeen uiteraard overeenkomt met vers 15 van dit hoofdstuk, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade. En het komt overeen met de voorgaande hoofdstukken, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En dan weer, laat ons de genade vasthouden door welke wij wedergeboren worden. Ja, wij worden uit genade wedergeboren, maar de gedachte is dat wij dat allen zijn. En dat elke lezer van deze brief dat is. En anders wordt hij door terugverwezen feitelijk naar een van de andere brieven, uiteraard. Hè? In het bijzonder naar de Romeinenbrief vanzelfsprekend. Maar waar het om gaat is, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Met eerbied en met godvruchtigheid. En dat veronderstelt toch inderdaad dat wij Goden vruchten zouden dragen. Maar we zijn eenmaal tot geloof gekomen, hebben genade aanvaard om vruchtbaar te worden. Of om bekwaam te worden om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. En sinds wij vruchtbaar zijn, sinds wij officieel gesteld zijn tot dienaren van het nieuwe verbond, is het de bedoeling dat we onder dat nieuwe verbond en dus onder de genade God ook daadwerkelijk zouden dienen en dus vruchten zouden dragen. Ik zeg wel eens, dit verhaal van die bloedvloeiende vrouw die onvruchtbaar was en die genezen werd. Maar dat is nooit, kan nooit het einde van het verhaal zijn. De bedoeling was dat ze daarna vrucht zou dragen, uiteraard. Vrucht zou voortbrengen. En u zult herkennen dat dat de gedachte is, eigenlijk in alle brieven. Hè? De vrucht van de geest, daar gaat het om. De vrucht van het leven van Christus in ons. De vrucht van de wijnstok of iets dergelijks, om maar eens wat te noemen. Hè? Dus wij hebben genade ontvangen, door welke wij welbehagelijk Goden mogen, let op, niet moeten. Dus helemaal niet verplicht, integendeel. Maar door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Wij hoeven dat dus niet, maar waar wij het niet doen, betekent dat wel dat van ons praktische leven niks overblijft. Betekent in de praktijk dat we dan net zo goed hadden kunnen overlijden op het moment dat we tot geloof kwamen. Want nu hebben we dan misschien wat langer geleefd, maar als we toch de Heer niet gediend hebben, maakt dat in de praktijk geen verschil. Dat wil zeggen, wij zijn behouden, toch al zo, op de wijze van 1 Korinthe 3, als door vuur. Ons leven heeft verder geen praktisch nut gehad. Zijn leven heeft nut gehad en wij zijn wedergeboren. Maar ons leven heeft geen praktisch nut gehad. Want er heeft geen vrucht gedragen. En dat is waar het om gaat, hè? Dus laat ons de genade houden. Niet laat ons de genade grijpen of aanvaarden. Want het idee is dat we dat al lang gedaan hebben. Maar laten we daar ook bij blijven. Laat ons dat vasthouden en daaruit leven. En dat sluit weer aan bij de woorden die we eerder zijn tegengekomen in Hebreeën 3. Bijvoorbeeld, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Ik ga dan niet meer op het vers in helemaal, maar het gaat maar om het beginsel. Dat wij het een en ander, in ieder geval vrijmoedigheid, tot het einde toe vast zouden behouden. Later herhaald in vers 14 van Hebreeën 3. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Het gaat er niet om dat wij tot geloof zouden komen. Het gaat erom dat wij inderdaad uit het geloof zouden leven. En dat stond dan ook letterlijk in de ene laatste vers ongeveer van Hebreeën 10. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rechtvaardig is hij al, want zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Maar het idee is dat de rechtvaardige inderdaad zou leven uit het geloof tot behouding, niet van de geest, want die is behouden, maar tot behouding der ziel. En dat, zei Hebreeën 10, heeft een grote vergelding, namelijk loon. Of het resultaat zal zijn dat gij de beloftenis moogt wegdragen. Of het resultaat zal zijn dat wij hebben een beter en blijvend goed in de hemel. Met de woorden van vers 34, 35, 36 en 39 van Hebreeën 10. Dat is waar het om gaat. En in dat verband, in Hebreeën 12, wordt gezegd over Christus, wiens woord wij niet zouden verwerpen. Er wordt gezegd in vers 26, wiens stem toen de aarde bewoog. En dat toen was bij het aanbreken van het oude verbond, bij de tastelijke bergen, brandende vuren, donkerheid, duisternis, onweder en aardbeving, niet te vergeten. Want dat was er allemaal. Toen bewoog zijn stem de aarde. Maar dat woord wat hij tot ons spreekt, beweegt nog steeds. Dat wil zeggen, of zal weer bewegen hemel en aarde. Want dat staat hier in vers 26. Maar dan op een veel sterkere wijze. Er staat, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal, met grote nadruk op eenmaal, want vers 27 zegt dat, hè, dat daar de nadruk op moet liggen, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Dat wil zeggen, heel de schepping zal nog eenmaal bewogen worden. En het commentaar daarop wordt gegeven in vers 27, in een wat lastige formulering, denk ik wel eens. Maar wat er staat, is dat inderdaad nog eenmaal heel die schepping bewogen zal worden, zodanig dat de bewegelijke dingen, de dingen die bewogen kunnen worden, definitief verdwijnen en dat over zal blijven de dingen die onbewegelijk zijn. En die termen bewegelijk en onbewegelijk zijn ontleend aan Haggai 2 vers 7, want daar wordt uit geciteerd hier in vers 26. Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Persoonlijk denk ik dat het een wat ongelukkige vertaling is, wellicht. Maar hoe het dan wel zou moeten, zou ik ook niet zo goed weten. Dat kan namelijk niet goed vertaald worden. De gedachte is namelijk niet alleen die van beweging, maar tegelijkertijd van verandering. En via verandering is de gedachte aan vervanging. Want dat is de inhoud van dat begrip. En dat blijkt trouwens hier uit het verband ook wel. Wat in de tijd bij de Sinai gebeurde, was een aardbeving. De aarde werd bewogen. Maar het hele begrip wordt in een veel breder verband toegepast op hemel en aarde, waarbij de bewegelijke dingen niet alleen bewogen, maar veranderd en zelfs vervangen zullen worden. Met die verstande dat alles wat bewegelijk is, definitief zal verdwijnen. En daarom staat het, is nog maar eenmaal. Staat hier ook over, dat staat in vers 27. Dit nog eenmaal wijst aan of duidt op de verandering der bewegelijke dingen. En van verandering vertel ik altijd als ik het in de Bijbel tegenkom, dat het betekent vervanging. Je kunt het voor jezelf makkelijk genoeg checken. Dat betekent het. Verandering is altijd vervanging. Dat wil zeggen, het een wordt weggenomen en het andere komt ervoor in de plaats. En dat is een verandering. Dus je auto vervangt, kun je ook zeggen, ik heb een andere auto. Is die auto veranderd? Nou, dat zeggen we in tegenwoordig Nederland zo niet. Maar je kunt wel zeggen, ik ben van auto veranderd. Dus soms wel en soms niet. Het is maar hoe wij dat gewend zijn te formuleren. Maar dan gaat er niet om hoe wij het gewend zijn te formuleren. Het gaat er om wat de betekenis van de term is. En verandering is in het beginsel niet een kleine wijziging, maar is in principe een totale vervanging. Dat is in ieder geval de betekenis in de Bijbel. Je kan trouwens niet missen. We vinden een mooie illustratie daarvan in de parallele brief, zeg ik dan maar, in Filippenzen. Daar staat dat wij uit de hemel verwachten de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. En het een is te zeggen, het lichaam wordt gewijzigd. En dan zeg ik meteen, hoezo dan? Dan zegt u weer, nou, het wordt verheerlijkt. Dan zeg ik, dat klopt, zo is het goed. Maar je kunt net zo goed zeggen dat het vervangen wordt. Want wij weten immers dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt bij een gebouw uit God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daar heb je het begrip vervanging veel nadrukkelijker. Maar hoe dan ook, het vernederde lichaam uit Filippenzen 3, of is het 4, 3 geloof ik nog, wordt inderdaad vervangen door een verheerlijkt lichaam. Het oude is er dan niet meer. En of je nou zegt, het wordt veranderd in de zin van gewijzigd, of je zegt, het wordt veranderd in de zin van vervangen, het eindresultaat is hetzelfde en daar gaat het maar om. Daar gaat het hier trouwens ook om, en bij nader inzien gaat hier zelfs exact om diezelfde dingen, want het mag dan zo zijn dat deze uitspraak van die beweging of verandering van aarde en hemel er een is met betrekking tot de hele schepping. Het neemt niet weg dat de uitspraak uit Haggai 2 hier wordt toegepast, niet op de verandering van de hele schepping, nog, maar hij wordt hier toegepast op de verandering van ons lichaam. De verandering namelijk van de gemeente. Op de opname van de gemeente namelijk, wordt het toegepast. Want het punt blijft dat wat wij noemen de opname van de gemeente niks anders is dan de eerste toepassing van deze profetieën aangaande de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarbij de oude hemel en oude aarde inderdaad vervangen zouden worden door een nieuwe. Nou, het eerste wat er vervangen wordt is inderdaad de gemeente, zijn u en ik. En meer in het bijzonder onze lichamen, van oude schepping naar nieuwe schepping. Daar staat het trouwens ook hoor in Filippenzen. Laat ik maar eens even terugbladeren naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 3, inderdaad. Waar staat onze wandel is in de hemelen. Nu ik dat voor me heb, kan ik het niet nalaten er nog wat van te zeggen. Ik zal het in de tijd wel aangehaald hebben naar aanleiding van Hebreeën 12 vers 22... waar staat, of vers 23, waar staat dat we zijn opgeschreven in dat hemelse Jeruzalem, of in de hemel zelf. Eigenlijk staat het hier ook in Filippenzen, maar via de vertaling kun je dat niet meer terugvinden. Er staat namelijk, onze wandel is in de hemel. Ik meen dat er voor wandel staat polytuima, als ik me goed herinner. Zo goed in Grieks ben ik nou ook weer niet. Maar dat polytuima komt inderdaad van polis. En polis vertalen wij met, wat is een polis? Een verzekering. Leuk is dat, hè? Leuk. Wat is een decapolis? Daar heb je een tienvoudige verzekering afgesloten. Decapolis. Staat in de Bijbel, hè? Decapolis. Wat is dat? Decapolis. Wat is dat? Deca is 10. Dus dan gaat het alleen nog om polis. steden, ja. En een metropolis, weet u toch ook wat het is? Dat is een verzekering voor als je in de metro gaat. Maar die bewaren we voor de cryptogrammen dus, hè. Een metropolis, dat is een grote stad, zeg maar, hè. Dan komt er in. Polis is namelijk stad. Een stad. Is het dan geen verzekering? Jawel, maar de clou van het verhaal is dat polis staat voor stad. Maar dat is weer zo, omdat polis verband houdt met dat wat opgeschreven is. Daarom praten we over een verzekeringspolis. Dan zijn de voorwaarden daarvan opgeschreven. Zie? Maar hetzelfde begrip van het opschrijven heeft te maken met de bevolkingsadministratie van een stad. Een stad is immers een gesloten woonplaats. Dat is een dorp met een muur eromheen, zeg maar. Hè? En er is opgeschreven wie er wel in woont en wie niet. Wie wel een burger is en wie geen burger is. Een burger is immers iemand die thuis wordt of ingeschreven is in een stad, hè, van huis uit. Dat is het idee. Zodat dat begrip polytuima, zoals die hier dan gebruikt wordt in Filippenzen 3 vers 20, weliswaar spreekt over burgerschap, zo staat het er ook in de nieuwe vertaling, die van de MBG bedoel ik dan, 33 jaar oud of zoiets, maar goed. Maar er staat dan in de vertaling MBG burgerschap, dat is ook goed, maar waar het om gaat is dat wij een plaats hebben ontvangen inderdaad in een stad. Maar terwijl dat hier zo staat, in Filippenzen 3 vers 20, betekent het tegelijkertijd dat wij daar zijn ingeschreven. Dat zit namelijk vast aan dat begrip polis, waarvan dit woord wandel of burgerschap is afgeleid. En als je niet in bevolkingsregister staat ingeschreven, heb je ook geen stemrecht, kun je niet van je burgerschap, burgerrechten gebruik maken enzovoort. Het berust allemaal op de administratie en daarmee op het bestuur. U weet, hè, als je het Engelse woord administration tegenkomt, is de kans het grootst dat je het naar het Nederlands moet vertalen met bestuur of zelfs regering. En het is heel wat meer dan alleen papierwerk. Want zodra het opgeschreven wordt, kan het beheerst worden. Dat is de gedachte. En als dus hier staat onze wandel is in de hemel, of er staat in Hebreeën 12, we zijn in de hemel opgeschreven, is het volstrekt hetzelfde. Namelijk ingeschreven in dat bevolkingsregister. Maar goed, dat was even tussendoor nog even. Dan ga ik verder. Ons burgerschap, of wat het maar is in de hemelen, op grond waarvan, want waaruit is net zo goed op grond waarvan, ook in het Nederlands trouwens, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, dat is een aardslichaam dus, nog, veranderen zal, dan wordt het dus vervangen door een hemelslichaam, een verhoogd lichaam, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, en dan wordt het dus een verheerlijk lichaam. Maar er zijn allemaal verschillende termen voor hetzelfde uiteraard. Maar nou ging het me nu eigenlijk om wat erachter staat. Er staat, naar de werking, want de vraag is, hoe doet hij dat? Waarom doet hij dat? Hoezo doet hij dat? Enzovoort. Hè. En de vraag zou ook eventueel zijn, staat dat in het Oude Testament dan ook al aangekondigd? Vind ik ook altijd een goede hoor, in verband met gemeentelijke waarheid. En dan zegt de apostel, nou dat doet hij naar de werking, waardoor hij ook alle dingen, maar alle dingen is tenzij anders vermeld gewoon het heelal, hemel en aarde. Naar de werking waardoor hij ook het heelal, hemel en aarde, aan zichzelf kan onderwerpen. Maar als hij hemel en aarde aan zichzelf onderwerpt, als hij dat gaat doen, dan gebeurt dat definitief, al moet ik zeggen, dan wordt dat voltooid definitief op wat wij noemen de jongste dag. En dan worden hemel en aarde veranderd, die worden dan niet meer gezien, die zijn er niet meer, die zijn niet meer ergens, dus er is geen plaats meer voor gevonden, zegt de Openbaring. En daarna wordt gezien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarbij aarde en hemel dus vervangen zijn, of waarbij zij veranderd zijn, of verheerlijkt zijn, of hoe dat maar heten mag. Maar de gedachte is dat de verandering van ons lichaam in de toekomst, en dat is dus bij wat wij de opname van de gemeente noemen, niks anders is dan een voorschot op deze gebeurtenissen van de jongste dag. Het is een voorschot op de vervulling van, of op de definitieve vervulling van al deze beloften. Want wij zijn en blijven eerstelingen. En als dus ooit die beloften van de verandering van hemel en aarde vervuld worden, dan gebeurt het eerst aan ons, want wij zijn een gemeente van eerstelingen. En aan ons hoofd, Christus dus, is het uiteraard al gebeurd. Dat is de gedachte. Zodat hier in Filippenzen 3 vers 21 de opname van de gemeente wordt geplaatst binnen het kader van de totale vervanging van oude hemelen en aarde. Dus de uitdrukking, zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit Jesaja, is een uitspraak die bij nader inzien ook wordt toegepast op ons vandaag, namelijk, wij zullen veranderd worden, ook lichamelijk, en dat is het, maar het is een voorschot op de toekomende dingen. Nou goed, als we dat verband nou even in de gaten hebben, dan wordt Hebreeën 12 wat makkelijker. Want daar vinden we de uitspraak in vers 26, nog eenmaal zal ik bewegen of veranderen, maar dat staat in vers 27. Nog eenmaal zal ik bewegen, ontleend aan het Hebreeuws, hè? Nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En de apostel geeft er dan commentaar op en zegt, dat duidt op, dat woord eenmaal duidt op de verandering. En dan is hij vrij in zijn woordkeus, omdat hij niet meer citeert via de Septuagint uit het Oude Testament. Nu is hij vrij in zijn woordkeus en dan zegt hij niet meer beweging, maar verandering. Hij zegt nog eenmaal, duidt op de verandering der bewegelijke dingen. Als welke gemaakt waren, dat wil zeggen, het werk zijner handen. Al wat hij gemaakt heeft, zal veranderd worden. Opdat blijven zouden de dingen die onbewegelijk of niet bewegelijk zijn, of eventueel de dingen die onvergankelijk zijn, is de gedachte. Nou, dat is dus een uitspraak, heel eenvoudig, over wat we de opname van de gemeente noemen. De verandering van ons lichaam in de toekomst. En voor het geval u zou vragen, maar wat heeft de opname van de gemeente dan van doen met het feit dat wij opgeroepen worden om dienaren van het nieuwe verbond te zijn? Wel, daar is een heel eenvoudig antwoord op. Het antwoord is namelijk dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente wij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, maar de mate van heerlijkheid van dat lichaam, of in het algemeen, de hoeveelheid heerlijkheid, wat het maar is, hè, maar de hoeveelheid heerlijkheid die wij zullen ontvangen, is afhankelijk van de mate waarin wij God gediend hebben onder dat nieuwe verbond. Ofwel, het is afhankelijk van de mate waarop wij ons beschikbaar gehouden hebben voor de dienst aan God onder leiding van de hoge priester van dat nieuwe verbond. En bij nader inzien, voor zover ik weet, alle schriftplaatsen in de schrift die speciaal, specifiek spreken over opname van de gemeente, dus het einde van onze bedeling, staan in de Bijbel zelf allemaal in verband met onze praktische levenswandel. Dat ontgaat ons dikwijls, omdat wij natuurlijk voor het gemak Bijbelse waarheid in groepjes verdelen, stukjes eruit knippen, in vakjes leggen, dit hoort daarbij, dat hoort daarbij, want dan kunnen we lessen volgen in dogmatiek, of hoe dat maar heten mag, want er zijn verschillende namen voor, systematische Bijbelstudie of zo, dit hoort bij dat onderwerp en dat hoort bij dat onderwerp, en sprekend over de toekomst van de gemeente, daar hebben we dus al die schriftplaatsen nodig waarover de opname van de gemeente gesproken wordt en waar gesproken wordt over ons praktische leven. We hebben weer andere schriftplaatsen, maar het zal blijken dat deze twee categorieën schriftplaatsen dikwijls aan elkaar verbonden zijn. En in ieder geval, dat waar gesproken wordt over de opname van de gemeente, gebeurt dat in verband met onze praktische levenswandel. Terwijl het in de praktijk het eind is van onze praktische levenswandel hier, in het vlees zal ik maar zeggen. Maar het is niet alleen het einde ervan in populair Nederlands, het is ook het einde ervan in wat beter en ouder en groter Nederlands. Het betekent namelijk dat het doel ervan is. Want einde betekent doel. Als je in de Statenvertaling einde tegenkomt, moet je altijd meteen lezen doel. Dan heb je de volle betekenis van de term. En als dat lastig is, dan maak je ervan doel, einde. Liefst met een streepje ertussen. Dat hoort niet zo, maar liever wel. Dan heb je beide begrippen bij elkaar. Het doel van onze dienst aan de Heer hier is onze toekomstige verheerlijking met Hem. En die verheerlijking met Hem zal zijn uiteindelijke vervulling of beslag krijgen bij de opname van de gemeente, de laatste dag, de jongste dag. Nee, niet van de schepping, maar de jongste dag van onze bedeling. Zie je? Dat is het verhaal. En nou blader ik dus maar weer terug naar Filippenzen, want daar was ik net even. Filippenzen 3 vers 20 en 21 zijn uitspraken over wat we dan de opname van de gemeente noemen. Ik blijf het maar zo noemen, die termen. Dat opname, dat komt bijna niet voor in de Bijbel. Er worden andere woorden voor gebruikt. Dus ik ben een beetje ongelukkig met het vaste jargon, zal ik maar zeggen. Hè, met de terminologie. Maar goed, ik blijf het maar zo zeggen. Dus Filippenzen 3, vers 20 en 21 zegt inderdaad dat ons vernederde lichaam verheerlijkt zal worden. En dus verhoogd zal worden. Ook zalig gemaakt zal worden. Maar ik meen dat ik hier alles op deze verse ingegaan ben. Maar nou even verder terug. Waar gaat die brief dan eigenlijk over? Nou, over hetzelfde als de Hebreeënbrief. Namelijk, de brief gaat erover, hoofdstuk 2, ik noem maar wat, hè. De brief gaat erover dat dat gevoel in ons zou zijn, vers 5 van hoofdstuk 2, het welk ook in Christus Jezus was, die weliswaar een hoge positie had, maar die zichzelf vernederd heeft, een dienstknecht geworden is, enzovoorts, die geleefd heeft uit geloof ofwel gehoorzaamheid. En hij is dus gehoorzaam geworden, vernederd, en gehoorzaam geworden, vers 8, tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Waarom? Vanwege zijn trouwe dienst. Vanwege zijn leven uit geloof. Tot in het uiterste, tot in de dood. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd, enzovoorts. En de bedoeling is dan dat wij inderdaad diezelfde gezindheid zouden hebben van Christus, opdat ook wij, die zo'n hoge positie hebben, in onze dagen, in het vlees, inderdaad niet gedachten zouden hebben hoger dan die ons voegen, met een citaat uit een ander schriftgedeelte, maar inderdaad ons zouden vernederen, namelijk de Heer zouden dienen. En niet meerder zouden zijn dan onze Heer, zouden leven uit geloof en dus in gehoorzaamheid enzovoort. En daarmee dus alle dingen zouden doen, vers 14, zonder murmureren en tegenspreken, et cetera, et cetera. Waarna de apostel het voorbeeld noemt van Epafroditus, vanaf vers 19, die inderdaad de Heer diende en die ook inderdaad bijna gestorven was, ware het niet dat de Heer zich over hem ontfermd heeft. Vers 27... is dat. En daarna noemt de apostel het voorbeeld van zichzelf in hoofdstuk 3, waar hij ook een hoge positie had, maar dan onder de wet, waarbij hij in het vlees kon en mocht vertrouwen. Maar hij zegt, ik heb al die dingen waarin ik mij beroemen kon, die heb ik schade geacht, om Christus wil, vers 7 en 8... terwille van de gemeenschap met, maar er staat kennis van, terwille van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die direct te zijn, vers 8. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar een rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, enzovoorts. En dus zegt de apostel, jaag ik hiernaar, jaag ik ernaar om hem te dienen, jaag ik naar hetgeen voor is. En hij zegt het dan ook in vers 14, hij zegt maar één ding, vergetende hetgeen achter is, en dat waren die dingen waarin hij zich beroemen kon, en zo deed de Heer Jezus het zelf ook, vergetende hetgeen achter is, ik zeg altijd toen die mens werd, vergat hij hetgeen achter was. Sommigen schrikken daarvan, dus dan zeg ik het nog maar eens een keer. Dan schrik je er op de deur niet meer van, hè. Toen die mens werd, vergat hij hetgeen achter was. En hij strekte zich uit naar de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, vers 2. En Paulus zegt, strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Het doel wit, namelijk. Iets wat wit is, daar kun je makkelijk op schieten, namelijk, hè. Probeer het maar eens, hè. Als iets zwart is, dan kun je er niet op richten. Dat is echt waar. Nou goed, dus het doel is per definitie wit. En vandaar de term. Jaag ik naar het wit, jaag ik naar het doel dus. Tot de prijs der roeping Gods. Tot de prijs, namelijk de roeping Gods. Want de prijs voor zijn bediening, de prijs, de beloning dus voor zijn leven is dat hij deel krijgt aan die roeping Gods. Een roeping van boven. En waartoe zijn we geroepen ook alweer? Om aangesteld te worden tot zonen. Dat is een mooi antwoord trouwens. Geroepen tot heerlijkheid. Dat is waar, maar dat is hetzelfde. Tot heerlijkheid, tot aanstelling tot zonen dus. Nog een andere? Waar zijn we toegeroepen? Ja, dat is waar. Dat is Peter. Daar kom ik nog op trouwens. Als ik tijd heb vanavond. Wij zijn geroepen tot vrijheid. En wat zouden we ermee doen? Gelaten 5. Wat zouden we ermee doen? We zijn geroepen tot vrijheid. Wat zouden we doen? Ja, elkander dienen zelfs staat er. Dient, gebruik die vrijheid niet voor, als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dienen dus. En waar wij dat doen, zullen wij tot zonen gesteld worden. En dan ben ik weer terug in Romeinen 8 en in Hebreeën 12 enzovoorts. Daartoe zijn we geroepen. Dus ik jaag naar het doel, namelijk naar de prijs, namelijk de roeping Gods. Want dat is de prijs, hè? Die roeping Gods. Een roeping die van boven is in Christus Jezus. En dan vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders, van Filippenzen 3. Wees mede mijn navolgers. En wandelt niet zoals diegenen die anders wandelen, vers 18 en 19. Maar onze wandel, vers 20, ons burgerschap, onze inschrijving, ons burgerrecht, onze wandel, is in de hemelen op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. En op grond waarvan verwachten we dat dan? Op grond van dat wij inderdaad leven als hemelburgers, inderdaad. Maar dat betekent in de praktijk dat we hier een dienende functie hebben. En waar we hebben geleerd te dienen, zullen wij met Christus regeren. En iemand die niet kan dienen, die kan ook niet regeren. Soms denk ik, de politieke problemen waarmee we soms te maken hebben, voor een groot deel ontstaan doordat allerlei mensen de dienst uitmaken die zelf nooit gediend hebben. Nee, dat meen ik. Nou goed, laat maar zitten. Maar inderdaad, de verandering van ons lichaam in de toekomst, ontvangen van heerlijkheid, is op basis van onze dienst aan hem nu. En ik blader ogenblikkelijk nog verder terug naar de tweede Korinthebrief, want daar staat het precies eigenlijk zoals in Hebreeën. Want in 2 Korinthe 3 staat daar die beruchte uitspraak, zal ik dan maar zeggen, dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Verbond, vertaald het Testament, dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn, vers 6 van 2 Korinthe 3. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn, niet dienaren van de letter van de wet geschreven in stenen, tafelen uit vers 7, maar dienaren van de geest, namelijk dienaren van Christus. En zoals ik zaterdag onder andere gezegd heb, we zijn dienaren van de geest en dus van Christus, want de geest is Christus. Niemand anders dan hij. Staat hier trouwens ook, of staat in vers 17. Er staat wie die geest is, waarvan we dienaren zijn. De Heer is de geest. Precies. Wij zouden die Heer dienen, niet onder het oude verbond en dus onder een dekmantel, een bedekking, en niet in schaduw met een klein beetje licht, maar wij hebben, staat daar in de laatste verse van 2 Korinthe 3, maar wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen, vers 2... Want die bedekselen zijn door Christus weggenomen en wij verwerpen ze dus ook. Omdat we niet zouden leven onder die bedekking van het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dus 4 vers 2, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. De schande niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende door die arglistigheid uiteraard. Dat is wat degenen doen die onder het oude verbond leven of onder de wet leven in de praktijk, staat hier gewoon. Wij vervalsen dat niet, zegt hij. Maar wij maken onszelf aangenaam door openbaring der waarheid. En openbaring betekent ook gewoon letterlijk het wegnemen van de bedekking. Want we zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat is waar het over gaat. En over het licht der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is vers 4 bijvoorbeeld. En daarom zegt de apostel in verband met die bediening die wij hebben ontvangen onder het nieuwe verbond en in de genade en in de vrijheid. Hij zegt in vers 16, daarom vertragen wij niet. Hij zei het trouwens in vers 1 ook. Daarom, terwijl wij deze bediening, dienst, van het nieuwe verbond hebben, waartoe wij bekwaam gemaakt zijn, daarom vertragen wij niet, wij bezwijken niet, wij houden er niet mee op, wij gaan erin door, wij vertragen niet. En in vers 16 zegt hij het weer, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, omdat hij nog steeds aan de dood onderhevig is, de uitwendige mens, het lichaam namelijk, vernederde lichaam uit Filippenzen 3. Hoewel dat zo is, zo wordt nochtans de inwendige, en dat is het leven van Christus in ons, of de Heilige Geest in ons, of onze nieuwe natuur, ons nieuwe leven, wat er maar wezen mag, of gewoon het woord van Christus, dat is ook een goeie. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want onze lichte verdrukking, die heel snel voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, namelijk Hebreeën 10, de laatste verse, grote vergelding des loons, een blijvend goed in de hemel, en hoe het maar heten mag. Loon dus. Nou. En dat ontvangen wij, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, want die zijn bewegelijk en die zijn vergankelijk en die verdwijnen. Maar terwijl wij aanmerken de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, ziet u? Bewegelijk, vergankelijk, veranderlijk, verderfelijk, verwelkelijk. Met de woorden van Petrus deze keer maar. Nou, in Hebreeën 12 over de verandering der bewegelijke dingen als welke gemaakt waren. Want wij verwachten een gebouw van God niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel en dus onbewegelijk. Opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Het is volstrekt dezelfde gedachte, met andere woorden. En in 2 Korinthe, ja, waar het altijd zo uitgebreid verteld wordt, omdat de Korinthiërs traag van begrip waren, in 2 Korinthe staat dan inderdaad dat het de bedoeling is dat het sterfelijke door het leven verslonden zou worden. Vers 4, vind ik altijd een prachtige uitdrukking. Opdat het sterfelijke, 2 Korinthe 5, vers 4, opdat het sterfelijke van het leven of door het leven verslonden worden. Het leven eet namelijk het sterfelijke op. Of ons nieuwe leven, het leven van Christus in ons, eet het oude leven op. Want het oude moet minder worden. En het nieuwe moet wassen, zei Johannes de Doper. Dat is waar het om gaat. En die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Testament te zijn. Maar dat staat er niet hoor. Maar het is wel zo, hè. Vers 5. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, komt echt overeen met die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Testament te zijn, in 3 vers 6. Maar het gaat nu hier om het resultaat. God namelijk die ons hiertoe bereid heeft, die ons ook het onderpand, dat betekent voorschot in de praktijk, bij wijze van garantstelling, die ons ook het onderpand of het voorschot, namelijk de geest, heeft gegeven. En dan, wij hebben dan altijd goede moed, enzovoorts. Want wij weten dat wij inwonen in het lichaam uitwonen van de Heer, daar ga ik er maar even overheen. En dan vers 10, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat want slaat uiteraard terug op het voorgaande. Het is alsnog een verklaring van het voorgaande. De gedachte is dat waar wij de Heer gediend hebben onder dat nieuwe verbond en waar wij die schandelijke bedekselen verworpen hebben enzovoorts, waar we hem trouw gebleven zijn, wellicht voor hem geleden hebben, dat kan allemaal. Daar weten wij dat ons aardse huis niet alleen vervangen wordt door een hemelshuis, maar een huis inderdaad met heerlijkheid. Niet alleen een kleed, maar zelfs overkleding. Want daar gaat het over. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Enzovoorts. Zodat hier gesproken wordt over gebeurtenissen in verband met de opname van de gemeente. Maar ze maken deel uit, niet van een eschatologische verhandeling over de toekomst van de gemeente. Maar ze maken deel uit van een verhandeling over de praktische dienst van het kind van God in de dagen zijns vlees. Nou, in Thessalonicense is dat ook zo. Dat weet u waarschijnlijk, hè? 1 Thessalonicense 4 en 5, opname van de gemeente, weet u wel. 1 Thessalonicense 4 en 5. Maar waar gaan dan de eerste 3 hoofdstukken over? De eerste 3,5 hoofdstukken trouwens. Over de wil van God, over de welbehagelijke wil van God. Zoals Hebreeën 12 vers 28 zegt, laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Met eerbied en godvruchtigheid. Maar 1 Thessalonicense zegt, dit is de wil van God namelijk, uw heiligmaking. Dat is waar het over gaat. En als resultaat daarvan, als resultaat van die dienst aan hem, wordt beschreven onze toekomst, namelijk onze verheerlijking met hem. En dus wat wij noemen de verandering van ons lichaam, de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, het ontvangen van loon, het ontvangen van erfenis, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En zo vinden we het zelfs in 1 Korinthe 15, al staat het daar in een omgekeerde volgorde, maar ja, het is de samenvatting van de brief, dus het moet kunnen. 1 Korinthe 15, waarover de opname van de gemeente gesproken wordt vanaf vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden, want... En neem ik vers 53, want ik doe net of het heel bekend is, hè. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, want dit verderfelijke moet door het leven verslonden worden, of hoe het maar heten mag. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, enzovoorts. En dan vers 58, als besluit van dit gedeelte. Zo dan, en dat is hetzelfde ongeveer als want, zo dan wijst immers ook op het voorafgaande, waaruit het de conclusie is. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Waarom? Wel, omdat wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren, zegt de rest van het vers. En ik heb echt lang moeten nadenken ooit over waarom staat dit vers hier. Dat was een tekst die ik eigenlijk uit het hoofd kende, maar ik wist nooit waar hij stond. Maar ik had nooit gedacht dat hij zou staan in 1 Korinthe 15. Iedereen weet dat 1 Korinthe 15 spreekt over de opstanding in het algemeen. In het bijzonder de opstanding van Christus. De opstanding van de doden op de jongste dag. De opstanding ook van de gemeente enzovoort. Het gaat over opstanding. Hoezo dan, zo dan zijt onstandvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren? Wel eenvoudig, omdat in die opstanding inderdaad beloning zal zijn voor die arbeid die in den Heren gedaan is. Zodat de beschrijving hier van wat we dan opname van de gemeente noemen, alsnog gevolgd wordt door een oproep om inderdaad standvastig en onwankelbaar te zijn in zijn dienst aan hem onder het nieuwe verbond uiteraard. En onder de genade. Dat is de gedachte. En daar gaat dus precies ook Hebreeën 12 over, wanneer wij worden opgeroepen om als kinderen Gods ons aan hem te wijden, of als priesters van het nieuwe verbond ons in dienst te stellen van de hoge priester. Want is de gedachte, hij zal nog eenmaal alle dingen veranderen, en dat is echt nog maar eenmaal. En voor ons is dat tamelijk binnenkort, zal ik maar zeggen. In ieder geval wordt hier dan de toepassing gegeven in verband met de laatste dag van onze bedeling. En dan wordt eens gezegd, denk erom, wij zullen veranderd worden, maar daar zullen wij bij die gelegenheid loon ontvangen. Bij die gelegenheid, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8, bij de verlossing van ons lichaam, zullen wij tot zonen gesteld worden. Eventueel. En daar zien wij naar uit. En in Romeinen 8 heb je dat dus benaderd inzien ook. Hè. Wij houden het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want wij verwachten onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. Dan heb ik even de 3-4 versen tussen weggelaten. Maar dat is waar het over gaat. Precies hetzelfde dus. Zodat deze versen hier aan het eind van Hebreeën 12 inderdaad spreken over onze beloning, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En zoals 1 Korinthe 15 eindigt met zo dan, na het melding van de opname van de gemeente, eindigt met zo dan, zijt standvastig, onwankelbaar enzovoorts, altijd overvloedig in het werk des Heren, zo eindigt dit schriftgedeelte sprekend over de opname van de gemeente, de jongste dag van onze bedeling, die de schriftgedeelte eindigt met laat ons de genade vasthouden door de welke wij wel behagelijk Goden mogen dienen, en niemand anders uiteraard. Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Nou had er ook kunnen staan als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En dat is de positieve versie ervan, want dan is er loon. Hier volgt de negatieve versie, want onze God is een verterend vuur. Dat is de andere kant van het verhaal. Want En de beide kanten vinden we samen terug in 1 Korinthe 3. Namelijk, onze werken zullen door het vuur gaan. En het verterende vuur verteert uiteraard hout, hooi en strooi. Hout, hooi en stoppelen. Maar als goud, zilver en kostelijke stenen is, en dus arbeid in de Heere, dan zal onze arbeid niet ijdel zijn. En goud, zilver en kostelijke stenen zullen dan met recht pas openbaar worden. Mede omdat al die andere rommel, dat brandbare spul, inderdaad dan verdwenen zal zijn. En persoonlijk vind ik zelfs dat nog een zegen, want ik zal blij zijn dat inderdaad de dingen die wij gedaan hebben uit het vlees, dat die inderdaad verdwijnen. En dat slechts overblijft, dat wat wij voor de Heer gedaan hebben. Dat is ook positief te zien. Maar dat is inderdaad waar dit schriftgedeelte hier in Hebreeën 12 over spreekt. Dat blijven zouden, vers 27, de dingen die onbewegelijk zijn, goud, zilver en kostelijke stenen. En dat verdwijnen zal wat bewegelijk is, hout, hooi en stro. En dus daarom alzo wij, vers 28, een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Let op ontvangen. Er staat niet, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ingaan. Ook niet, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk zijn ingegaan. Maar alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. En zelfs in de tegenwoordige tijd niet eens zullen ontvangen. Ook niet ontvangen hebben. Maar als het heel correct neemt, wij zijn bezig dit onbewegelijke koninkrijk te ontvangen. Wij zijn het ingegaan toen wij wedergeboren werden. Maar terwijl we erin gegaan zijn inmiddels, en dus aan het koninkrijk deel hebben, zijn wij bezig dat koninkrijk te ontvangen. En wij ontvangen dat koninkrijk op grond van onze dienst aan hem onder het nieuwe verbond. Op grond van onze dienst onder leiding van degene die op de troon zit. Want het moet toch duidelijk zijn dat ingaan van het koninkrijk toch wat minder is dan het ontvangen van een koninkrijk. Komen tegenwoordig legio, waarom zeg ik nou legio? Er komen tegenwoordig legio mensen uit het buitenland ons land binnen en ze gaan het koninkrijk der Nederlanden in. Vind ik ook zo'n vreemde uitdrukking. In België hebben ze het over het koninkrijk der Belgen. Schijnt dat daar de koning over de Belgen regeert. Dat lukt in Nederland niet. Het is niet het koninkrijk der Nederlanders. Die schijnen zich niet aan de troon te onderwerpen. Het heet dus koninkrijk der Nederlanden. Maar vooruit, laat dat maar even zitten. Maar er zijn velen die dat koninkrijk binnengaan. Maar er zijn er maar heel weinig die het koninkrijk geacht worden te ontvangen. Dat is alleen Alexander de Grote. Prins Willem, dank u zuster. Prins Willem-Alexander. Die hoopt in ieder geval dat koninkrijk te ontvangen. Als hij goed zijn best doet. En de weg bewandelt. Maar dan een goede weg bewandelt. Namelijk niet die welke hem misschien voorgehouden is door zijn tante, prinses Irene. Dat mag ik toch wel zeggen zo, als er niks meer mis. Die had liever wat anders dan het koning. Misschien linzenmoes, ik weet het dan niet. Maar goed, hè. Maar die had liever wat anders dan, nee, met alle respect. Ik heb zelfs groot respect voor als iemand zegt, ik heb het liever niet. Liever mijn eigen leven leiden. Maar in het Bijbelse geval ligt dat natuurlijk toch wat anders. Maar de gedachte is dat velen wellicht het koninkrijk ingaan, maar dat echt weinigen het koninkrijk ontvangen, verhoudingsgewijs, want wie het koninkrijk ontvangt, is koning. Of althans deel van de regering. En de bedoeling is dat wij die het koninkrijk zijn ingegaan, inderdaad dat koninkrijk ontvangen, definitief in de toekomst bij onze officiële aanstelling tot zonen, maar dat gebeurt alleen nadat wij hier, nu, ons daarop voorbereid hebben, of daarop voorbereid zijn, dat we opgegroeid en opgevoed zijn volgens het eerste deel van Hebreeën 12. Dan zullen wij tot zonen gesteld worden en dan zullen wij inderdaad het koninkrijk definitief ontvangen. En daar zijn we nu mee bezig. En dus zei de apostel, ik doe maar één ding, ik strek mij uit naar wat mij voorgesteld is. En die overeenkomstig loop ik mijn loopbaan. En die moet leiden tot de troon, zoals de Heer Jezus zijn loopbaan liep en het leiden inderdaad tot de troon en de rechterhand der majesteit in de hemel. Precies zoals Hebreeën 12 vers 2 het zegt. Hè? Hij is gezeten inmiddels dus aan de rechterhand des troons van God. En dat is de bedoeling, dat wij inderdaad niet alleen het koninkrijk zouden ingaan, dat is al gebeurd, maar dat wij het koninkrijk ook daadwerkelijk zouden beërven. Een erfgename van de troon zouden zijn in Christus. Want dat is waar het om gaat. En dus, wanneer we dat willen, en daartoe worden we opgeroepen, laat ons de genade vasthouden. In de termen van, 2 Korinthe 3, 4 en 5, laat ons het nieuwe verbond vasthouden, want wij zijn niet dienaren van het oude verbond onder die bedekking, maar we zijn dienaren van het nieuwe verbond geworden. En daarna zullen wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, dan was het onder het nieuwe verbond. Het zij kwaad, dan moet het onder die schandelijke bedekselen geweest zijn uit 3 en 4, hoofdstuk 3 en 4 van 2 Korinthe. En dus was het dan weer de wet, het oude verbond, dat kan niet missen. Maar dat is waar het om gaat. Dus laat ons de genade vasthouden. Laat ons dus dat nieuwe verbond vasthouden. Of laat ons ons stellen ter beschikking van de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Waaruit meteen trouwens volgt dat als wij dat koninkrijk ontvangen, dan hebben wij kennelijk deel of zullen wij deel krijgen in de toekomst aan het koningschap van Christus. Maar hij is koning naar de ordening van Melchizedek en dus koning en priester, betekent dus tegelijkertijd dat wij priesters zijn. In elk geval. En dat wij een dienst hebben als priesters van dat nieuwe verbond. Maar aangezien koningschap en priesterschap daar aan elkaar verbonden zijn, zoals het ook hoort, zijn we dus koningen en priesters voor zijn God en Vader, met de woorden uit Openbaring 1. God die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, of Christus die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God, namelijk zijn Vader, want koningen en priesters zijn zonen. Dus hij heeft ons gemaakt tot lied 166, broeder. Dat is wat bundel. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Die Vader die hem tot zoon gesteld heeft en die ook ons tot zonen zou zetten. Laat ons dus die genade vasthouden. Laat ons niet verachteren van de genade Gods. Met vers 15. Door welke wij welbehagelijk, alleen door de genade, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen. Want, zegt de apostel, mij is uit genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ik zocht hem op, maar geloof dat ik hem inmiddels uit het hoofd ken. Hè? Mij is de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want genade is er niet alleen om wedergeboren te worden, maar genade is er ook om als wedergeborene te leven. En met de woorden van Filippenzen, en dan klinken ze wat negatiever, met de woorden van Filippenzen moet ik zeggen, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven. U is uit genade gegeven in hem te geloven, natuurlijk. Maar u is uit genade gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Maar dat heeft met die dienst te maken. Dezelfde strijd hebben de hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Dat was het laatste vers van Filippenzen 1. Dus laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied. Hem eerbiedende, dat betekent dus in ieder geval met onderwerping aan hem in de eerste plaats. En Godvruchtigheid, hetgeen spreekt over de vrucht van ons leven of de vrucht van het leven van Christus in ons. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar 1 Petrus 2 vers 5. Hoe men erbij komt weet ik niet, maar hij klopt wel. Want daar wordt gesproken over hoe wij geworden zijn tot een koninklijk priesterdom. En zo is het maar net. Want waar wij Goden welbehagelijk dienen, zijn wij inderdaad priesters. Onder het nieuwe verbond, vanzelfsprekend. Hè? Ja, is 1 Petrus 2, waar staat dat wij gekomen zijn tot die levende steen, 2 vers 4 is dat, een levende steen van de mensen wel verworpen, omdat men voorkeur had voor het oude verbond in plaats van het nieuwe. Maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een tempel, maar zo werd geschreven aan de Corinthiërs, waarna ook stond, maar er moet wel gebouwd worden met goud, zilver en kostelijke stenen, niet met hout, hooi en stro. Maar hier staat, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. En dus, als priesters is de bedoeling, om geestelijke offeranden op te offeren, geestelijke offers, in tegenstelling tot de vleeselijke offers van het oude verbond, om geestelijke offeranden op te offeren, die goden aangenaam zijn, omdat wij goden welbehagelijk dienen mochten, hè? Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En later wordt gezegd, in vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een volk van koningen en priesters dus, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij God welbehagelijk zou dienen, maar nu staat er, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis van het oude geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, de overvloedige heerlijkheid namelijk van het nieuwe verband. Gij die eertijds lo ami waart, niet Gods volk, maar nu Gods volk zijt geworden. Gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Waarna de apostel ook zegt dat het gaat om onze ziel, vers 11, namelijk om onze wandel, vers 12. Goed, daar laten we het bij, want ik dacht dat het dan weer tijd was voor de pauze. En zo komen wij bij Hebreeën 13, waarvan ik u de eerste verse wil lezen. Hebreeën 13, vers 1. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerbaar onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover. Want het werd natuurlijk langzamerhand tijd om te vragen, maar hoe zit dat dan met die praktische dienst, hoe ziet dat eruit? Priester zijn van het nieuwe verbond en zo. Wat voor praktische consequenties heeft dat voor mijn gewone dagelijks leven? En nou zitten we in de eerste plaats natuurlijk met een probleem. Want op het moment dat de apostel zou zeggen, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo, stelt hij dus elke gelovige prompt weer onder de wet. Precies. En op dat punt waren wij al aangekomen bij hoofdstuk 11. U weet wel, hè, hoofdstuk 11. Maar het ging om, in de laatste verse van hoofdstuk 10, wij behoren tot degene, of wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel, en niet zijn wij van degene die zich onttrekken ten verderve. We zouden dus leven, als rechtvaardigen, zouden wij uit het geloof leven. Waarna ook de vraag is, en hoe moet dat dan? En in plaats van dat de apostel zegt, nou dan moet je dit doen, dan moet je dat doen en niet zus doen en niet zo doen. In plaats daarvan zegt hij, nou geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Voor de toekomst, heerlijkheid, weet je wel. En een vaste grond of bewijs, of hoe je het maar vertaalt, van zaken die men nog niet ziet enzovoorts. En daarna geeft de man voorbeelden van de levens van gelovigen uit de oud-testamentische tijd. Daar komt het op neer. Zodat hij niet zegt, je moet dit en je moet dat doen. Hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet een voorbeeld nemen aan die gelovigen die ons zijn voorgegaan. Die nog spreken, ook nadat zij gestorven zijn, met de woorden van Hebreeën 11 enzovoorts. Wij zouden de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, Hebreeën 12 vers 1. Maar hoe ziet die loopbaan eruit? Dat weten wij niet. Dat kan ook niet gezegd worden. Dat is voor ieder van ons persoonlijk verschillend. Maar in algemeen betekent het dat men trouw zou zijn aan het woord Gods, voor zover men het ontvangen heeft, dat is de gedachte, en daarvan de consequenties aanvaarden, ook voor het dagelijks leven, precies zoals dat gezegd kan worden, van Abel, Henoch, wie waren het allemaal maar weer, hè? Noach, Abraham, Sarah enzovoort. Hele rijtje langs uit Hebreeën 11. En hier in Hebreeën 13 is opnieuw de vraag, maar hoe ziet dat er dan uit? Want we geloven een vaste grond voor de dingen die wij verwachten voor de toekomst. En wat wij voor de toekomst verwachten, is dat God nog eenmaal bewegen zal ons, en in het bijzonder ons lichaam, waardoor wij inderdaad dat koninkrijk niet alleen ingaan, maar zelfs zullen ontvangen enzovoorts. Maar de vraag is dan, hoe ziet die dienst daar dan uit, hè, dat leven uit geloof? En wat er dan gebeurt hier in hoofdstuk 13, is wat ik dan noem het verschijnsel van de korte zinnetjes. Want zulke korte zinnetjes vinden we ook in de andere brieven, in het bijzonder die van Paulus trouwens. De korte zinnetjes waarin gewezen wordt op bepaalde aspecten van ons maatschappelijk leven. Uiteraard niet om te zeggen van zo moeten, dit is verplicht enzovoorts, op straffen van weet je veel wat. Maar het gaat hier inderdaad om de dingen die wij zouden doen en waarvan we zouden moeten weten in elk geval, want dat is waar het dan eigenlijk om gaat. Wij zouden ervan moeten weten dat dat in ieder geval en in het algemeen gesproken in overeenstemming is met een leven vanuit genade. Zodat wat de apostel doet is eigenlijk niks anders dan dat beginsel van de genade doortrekken. In handen en voeten geven heet dat in politieke termen. Hij schrijft bijvoorbeeld wat daar het gevolg van is. Als wij namelijk leven uit de genade vasthouden, dan is er in ieder geval sprake van de broederlijke liefde die er niet alleen is, maar die zelfs blijft. Vers 1 van hoofdstuk 13. Toch? Waar u leeft uit genade, waar ik leef uit genade, daar hebben wij elkander lief in de zin van, dan zijn we met elkaar verbonden. Dan voelen wij en weten wij ons ook met elkaar verbonden. En ik zou niet weten, eerlijk niet, ik zou niet weten wat ons dan van elkander zou scheiden. Wat dan? Iets wat ik verkeerd doe misschien, scheidt u van mij, of iets wat u verkeerd doet, scheidt u van mij, of wat je het maar weten mag, wat het maar wezen mag. Ik zou niet weten hoe dat kan, als wij leven uit genade. Alleen daar waar wij niet leven uit genade, is het mogelijk om ons ook in de praktijk van elkander te scheiden. Dat gebeurt dus ook. Daar spreekt de Bijbel ook over. Maar het heeft niet van doen met of wij zondigen of niet zondigen. Het heeft van doen met of wij leven inderdaad vanuit de Heer Jezus Christus, vanuit de Geest, vanuit het Nieuwe Verbond, of meer concreet, of wij leven vanuit genade. Daar heeft het mee te maken. En zodra wij onder de wet leven, om maar het andere uiterste te noemen, dan zal blijken dat ongeveer alles ons van elkaar scheidt. Toch? En waar wij onder genade leven, wel, theoretisch kan er niets ons van elkaar scheiden. Dat is maar waar het om gaat. Dus is er gemeenschap, liefde. Het is trouwens opmerkelijk dat een uitdrukking van deze strekking natuurlijk ook gebruikt wordt in de brief aan de Korintiërs. Waar immers de Korintiërs verdeeld waren in verschillende categorieën. Een linkervleugel en een rechtervleugel en nog een heel excentrieke vleugel, zal ik maar zeggen. Zo was het toch. De een was van die en de andere was van die. Er was allerlei verdeeldheid onder hen. En in het bijzonder scheiden werden zij van elkander gescheiden, doordat de een nog fraaiere geestelijke gaven had dan de ander, zal ik maar zeggen. Want zo was dat. En toen zei de apostel, nou vergissen jullie het toch, want die verschillende gaven die er zijn, zijn er tot instandhouding van het ene lichaam. De verschillen die er zijn, zouden niet aanleiding moeten zijn voor scheiding, maar zouden juist het middel zijn om tot eenheid te komen en daaruit ook te wandelen. En dan, dat zegt de apostel dan onder andere in 1 Korinthe 12 en dan 1 Korinthe 12, het laatste vers. En dan 1 Korinthe 13 spreekt hij over wat dan beter is, waar het dan nog meer om gaat dan om die gaven. Het gaat namelijk om de liefde, een weg die nog uitnemender is enzovoorts. Want dat is waar het in de eerste plaats om gaat, het in stand houden van, ook in de praktijk bedoel ik, in stand houden van die geestelijke eenheid. Begrijp je me goed? Die geestelijke eenheid die kan niet teniet gedaan worden, maar in de praktijk is het wel mogelijk om daar niet uit te leven en om daar dus in de praktijk afbreuk aan te doen. In de praktijk kan men de eenheid die er is namelijk ontkennen. En dus, maar nou ben ik inmiddels in Efeze. Dus als in Efeze gesproken wordt over de praktische consequenties van het feit dat we kinderen God zijn, staat er, ik bid u dat gij wandelt waar het roeping waarmee gij geroepen zijt, weet wel, roeping tot zoonschap enzovoorts. U benaastigende te bewaren of behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. En dat is dus liefde, gemeenschap, eenheid namelijk. En nog eenvoudiger staat het natuurlijk in Romeinen 12. Want in Romeinen 12 staat het in een heel begrijpelijke en ook causale volgorde. Dat wil zeggen, er wordt gewoon gezegd, eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. Eerst namelijk Romeinen 12 vers 1. Maar u kent het langzamerhand uit hoofd, denk ik. Want ik heb het u zo vaak geciteerd. Romeinen 12 vers 1, ik bid u. Nou, Efeze 4 begon ook zo, ik bid u. Dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zet. U benaastigend te bewaren de geestelijke eenheid. Maar hier staat, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig en God welbehagelijk offeren. Want wij zijn geroepen om geestelijke offeranden te offeren. Maar dat was 1 Petrus 2 van de straks. Maar goed, dat gij uw lichaam stelt tot levend en heilig God, welbehagelijk offer, want wij zijn priesters en dus zouden wij wat offeren. En wij volgen het voorbeeld van onze hoge priester, die zou ook wat offeren volgens Hebreeën. Het was noodzakelijk dat hij ook iets had om te offeren en hij offerde zichzelf. En dat zouden wij dan ook doen, onze levens beschikbaar stellen aan de levende God. En daaruit bestaat onze redelijke godsdienst. De godsdienst, zoals uitgevoerd door de priester van het Nieuwe Verbond, bestaat eruit dat die priester zijn leven of zijn lichaam stelt tot levend, heilig en dus God welbehagelijk offer. Daar begint het mee. Ik had in de pauze even een gesprekje over dat er zoveel gelovigen waren, was de opmerking in elk geval, dat er zoveel gelovigen waren, gewoon oprechte, eerlijke gelovigen, maar die niet openstaan voor het woord Gods, waar je nooit een geestelijk woord. Ja, dat zijn beste mensen en ze hebben de Heer erg lief en de Heer heeft hen. Maar er is geen sprake van praktische dienst, er is geen sprake van geestelijke groei. Hoe komt dat? Nou, dat is eenvoudig. Omdat men niet vooraan begint. Wat men zou moeten doen, volgens Romeinen 12... is als men tot geloof gekomen is en dus tot wedergeboorte gekomen is, zou men zijn eigen lichaam stellen tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. En het probleem is, ik heb het wel eens vaker naar voren gebracht, het probleem is dat waar, ik wil wel wij zeggen, dat wil ik me wel bij insluiten, maar het probleem is dat waar wij het evangelie prediken, daar wekken wij gewoonlijk de indruk dat een mens, gewoon een natuurlijk mens, een zondaar, dat een mens niet alleen door het leven kan omdat die last hem te zwaar is. En dan zeggen we, laat één uw helper wezen. Ja, die woorden zijn volstrekt bijbels, maar ze komen uit de Hebreeënbrief en ze staan daar in een heel ander verband. Ga tot uw middelaar, weet u wel, die van het Nieuwe Verbond. Maar wij prediken aan zondaren dikwijls, tenminste die indruk heb ik dan, dat ze niet alleen door het leven kunnen, dat ze de Heer nodig hebben in hun leven, want hij kan hun leven veranderen. Dit was ook de evangelische omroep trouwens, maar dat doet niet de zaken. Maar God verandert mensen enzovoorts, en dat moet, want die mensen die deugen niet, en als ze nou tot geloof komen, dan deugen ze vermoedelijk ineens wel. Dat is toch. Ik zeg het wat los, maar het zijn natuurlijk toch heel ernstige dingen. En de vraag is, wat is er nou verkeerd aan zo'n prediking? En dan zou ik dat niet eens weten, maar wel kan ik zeggen dat als het daarna niet anders wordt, dan is er een compleet verkeerde indruk gewerkt van wat de Heer wil met of in onze levens. Hij is niet degene die ons aangenaam door het leven wil brengen of zo. Gisteren zei me nog iemand, Leo Pasman, maar die heb ik misschien heel niet gekend. Maar Leo Pasman zei altijd, hij was ooit directeur van Youth for Christ, ooit, onder andere dan, maar goed. Maar Leo Pasman zei altijd, we vinden in de hele Bijbel nergens één uitspraak dat de Heer beloofd heeft, of de suggestie, de indruk wekt, dat hij ons door ons leven heen zou helpen en ons zou terzijde staan in alles wat ons overkomt. Die man moet toch ook zijn Bijbel gelezen hebben, dat neem ik dan maar aan, hè? Dat weet ik wel zeker trouwens, hè? Er staat namelijk niet in de schrift. Dat is namelijk ook niet zo. En het is eigenlijk, denk ik, ook niet goed als in de evangelieprediking die indruk gewekt wordt. Zo is het namelijk niet. Wat de bedoeling is, is dat wij inderdaad wedergeboren worden. En daartoe geeft hij ons niet hulp. Hij doet het. En wij doen daar niks aan. Hij helpt ons daar niet bij. Hij doet het. Het evangelie is niet hulp tot zaligheid, maar het is kracht Gods tot zaligheid. Niet hulp Gods. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En de gedachte is dat waar wij ons vertrouwen stellen in de Heer Jezus Christus, daar worden wij wedergeboren, ter plekke denk ik altijd, want zo zit het ongeveer, hè. Dan worden wij wedergeboren en worden wij kinderen Gods. Waarna de vraag is, wat nu? Nou, wat wij als kinderen moeten leren, is dat de wereld niet om ons draait. En op het moment dat wij als kinderen geleerd hebben dat de wereld niet om ons draait, zijn wij tamelijk volwassen geworden. En wat wij, voor zover dat mogelijk is dan. Maar voor een kind van God geldt precies hetzelfde. Het kind van God zou moeten leren verstaan dat de Heer er niet voor hem is. Dat is ook niet zo. Dan hoef je maar even over na te denken over wie je zelf bent. Al ben je dan kind van God. Hoef maar even over na te denken wie je zelf bent en over wie God is. En dan weet je dat dat niet kan zijn. En dat het dwaasheid is, dat meen ik absoluut, dat het dwaasheid is te veronderstellen dat God er is om de mens door het leven heen te helpen. Bovendien, sinds wanneer zouden we door het leven heen? Alsof het ophoudt. En alsof God het dan doet. Het hele punt is namelijk dat God er niet is voor ons. Wij zijn er voor hem. Als schepselen, van nature waren we dat al. Waren we schepselen Gods. Opdat God door ons gediend zou worden. De gestaltenis van de mens is de gestaltenis van een dienstknecht by definition. Bij definitie. Filippenzen 2 weer, hè. Christus die zich vernederd heeft, is de mensen gelijk geworden, heeft de gestalte, hij was in de gestalte, is Gods, is de mens gelijk geworden, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. De mens is per definitie dienstknecht, alleen hij deugt van nature niet, vanwege de zonde deugt hij niet, voor welke dienst dan ook. En in plaats dat hij met zijn adem, alles wat adem heeft, hè, in plaats van dat hij met zijn adem, dan wel met zijn keel, met zijn tong, met zijn lip en zijn mond, God zou eren, is zijn keel geopend, grafslangen venijnen zonder zijn lippen, met zijn mond pleegde hij bedrog, en dat stond er nog meer ook alweer in Romeinen 3. Daar komt dus helemaal niks van terecht, alles is onnut geworden. En dus zou je eigenlijk in een evangelieprediking een mens moeten vertellen dat hij geacht wordt God te dienen, maar dat hij dat niet kan. En als hij dat nou alsnog wil, dan geeft God hem eerst eeuwig leven en daarna hulp. Niet opdat wij als mens door een beetje fatsoenlijk door het leven zouden geraken, maar daarna hulp opdat wij inderdaad vanuit onze eigen zwakheid, maar door zijn kracht, God zouden dienen. Kortom, wij zijn bekwaam gemaakt. Iemand de zondaar die tot geloof komt, wordt daardoor bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Wel, hij komt tot geloof, maar de kans is groot, helaas, dat hij helemaal geen dienaar Gods wil zijn. En uit de evangelieprediking is de kans groot dat hij eruit begrepen heeft dat God hem wil dienen. Waarna hij in de problemen komt, want na een paar dagen blijkt dat er van die dienst niet zo erg veel terechtkomt. Dus wordt hem verteld dat er komt omdat hij bepaalde zonden niet beleden heeft. Of omdat hij niet mag voetballen op zondag en dat doet hij nog steeds. Ik meen het bloed serieus, maar zo is het wel. Of het komt omdat hij niet voldoende bidt. En als je het niet kan, dan moet hij maar bidden dat de Heer hem leert bidden, enzovoort. Want God wil gebeden zijn. Ik heb het in de Bijbel nooit gelezen, maar het is een heel vaste uitdrukking. Ik weet niet waar die vandaan komt. He? Maar, weet u wel, en het werkt toch niet. Dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we er met elkaar over praten, gaan we in retraiten, gaan we oefeningen doen. En in godsdienst, zo heet het dus ook, godsdienstoefeningen enzovoorts. En er worden gebedsestafettes gehouden, weet je veel. En in moderne tijd, zeg maar, dat komt omdat we God te weinig prijzen in ons leven. Dus houden we speciale bijeenkomsten, maken er speciale muziek voor om God te prijzen. En dan zeggen we tegen God 1000 keer achter elkaar hoe groot hij wel is. Maar als hij dan zo groot is, waarom dienen we hem dan niet? Dat hij groot is, weet hij zelf ook wel. Waarom dienen we hem dan niet? Dat is waar het om gaat. En de gedachte is gewoon dat wij als kinderen Gods onze levens in zijn dienst zouden stellen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dat te kunnen doen en om dienaar te zijn. Hij heeft ons hulp beloofd om hem te dienen. En vervolgens is het zo dat hij er belang bij heeft dat wij als zijn dienstknechten op redelijk fatsoenlijke wijze door het leven komen, zodat we niet al te zeer in beslag zouden genomen worden door aardse zaken en onze gedachten, onze tijd, onze gaven beschikbaar zouden hebben, niet om onze eigen problemen op te lossen, maar om hem te dienen. En daarin heeft hij ons het een en ander beloofd. Niet al te veel, want hij heeft ons ook beloofd dat we voor hem zouden lijden. En hij heeft ons ook beloofd dat we ons leven lang als zijn dienaren klein zouden blijven. Dus dat is nog niet al te veel. Maar genoeg om op aardige wijze door het leven te komen, wanneer wij tenminste geleerd hebben, zoals Hebreeën 13 zegt, om ver genoeg te zijn met het tegenwoordige. Want dat wij tevredenheid hebben geleerd, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. Natuurlijk. Hij bewaart ons van de, maar waarom bewaart hij ons van de boze? Wat wil de boze van een mens? Maar één ding, dat hij God niet dient. En wat hij dan wel doet. En ik denk, nou ja, ik mag het natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar ik zal even nadenken, dan kan ik het misschien een beetje netjes zeggen. De ene mens stuurt hij de wereld in. En de andere mens stuurt hij de religie, de godsdienst in. Want kerk wou ik niet zeggen. En dat dat twee verschillende tegenstrijdige dingen zijn, weet ik ook. Maar ze hebben allebei hetzelfde effect dikwijls. Namelijk dat men God niet dient. Men wordt afgeleid, wordt betrokken in andere zaken dan de goede. En de politieke variant hebben we het al over gehad. Anderen worden de politiek ingestuurd. Alsof God daarop zit te wachten. Op een stem in de Tweede Kamer. Toen nou toch. Waar het om gaat is dat wij inderdaad bewaard zouden zijn worden voor de boze, opdat we niet door hem gepakt zouden worden, daardoor onbekwaam zouden gemaakt worden, in de praktijk althans, om God te dienen. Daarvan zouden wij bewaard worden. Maar lees nou in Romeinen 12. U weet, Romeinen 1 tot en met 11 is in het algemeen een betrekkelijk leerstellige, maar daarom heel fundamentele en noodzakelijke uiteenzetting omtrent de zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen. En wanneer de vraag is, maar hoe moeten we er nou mee in de praktijk? Dan moet ik eigenlijk, als ik Romeinen bespreek, eerst zeggen dat je dan moet weten wat de gemeente wel is en wat de gemeente niet is. Want dat was Romeinen 9 tot en met 11. Hè. Maar goed, dan volgt in ieder geval Romeinen 12. En het eerste wat gezegd wordt is dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. En ik ben van mening dat als je ooit iets van de schriften van het woord Gods en van het werk Gods en het wil Gods en het wezen Gods wilt begrijpen, dan kan het ook alleen maar als je eerst je lichaam stelt tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Want waarom zou de Heer zich bekendmaken aan iemand die hem toch niet wil dienen? En als het woord Gods en de zegeningen Gods die God ons geeft tot doel hebben dat wij hem zouden dienen in geest en waarheid, en op voorhand staat vast dat wij dat toch niet willen, waarom zou de Heer zich aan ons bekendmaken? En ik kom terecht bij het verhaal van iemand die mij ooit opbelde, die zegt, nou luister ik al jaren bandjes, maar ik heb het idee dat ik geestelijk niet groei. Ik heb nog altijd problemen, ik ben altijd betrokken bij aardse zaken, zit ik middenin en ik kan me daar niet van losmaken. En toch luister ik altijd bandjes, ik maak aantekeningen, studeer, ik bid en maar. Hoe komt zoiets? Heel eenvoudig. Omdat men niet echt zijn lichaam stelt tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Men had gehoopt dat de Heer hem of haar door het leven zou brengen, de problemen zou oplossen enzovoort, waarin iemand dan verkeert enzovoort. Maar de Heer doet dat niet, heeft er geen belang bij. Waarom ook? En de Heer leren kennen, zowel leerstellig, want dat is heus belangrijk, zowel leerstellig als praktisch in het dagelijks leven, dat komt alleen tot stand wanneer men eerst opgeeft, dat is Filippenzen dan maar voor het gemak, hè, komt alleen tot stand als men eerst opgeeft wat men had en waarin men zich beroemen kon, alles om Christus wil schade achten, hoezeer men het misschien ook nodig heeft, maar schade achten, weten dat het is wel leuk, maar voor Christus betekent het niks, opgeven enzovoorts, en prioriteiten stellen in het leven, dat is waar het om gaat. En maar één ding, namelijk de Heer dienen. Alleen, ik moet u meteen waarschuwen, want ik ben bang voor concurrentie, dus ik waarschuw u meteen. He? Nee, onzin natuurlijk. He. Maar waar u dat doet, he? Als u dat naar de Heer gaat en in gebed tot hem zegt, Heer, neemt u mijn leven, neem mijn lichaam, ik wil wat hier staat, gebruikt u mij, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal, dan komt wel eens wezen, en dat is een understatement, dan komt wel eens wezen dat de Heer dat verhoort. En u voor een probleem zetten, voor een keuze bedoel ik eigenlijk, stelt, die u dan in de praktijk zult moeten maken. Want in een gebed kon je zoiets makkelijk zeggen. Tenminste, sommigen kunnen dat makkelijk zeggen. Sommigen ook niet, en dat is maar goed ook. Maar sommigen kunnen dat makkelijk. Maar vergis u niet. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar mijn vader zei tegen me, denk erom dat je de Heer nooit wel belooft. Hij zegt, ik heb het wel gedaan, hij heeft me eraan gehouden. Dus beloof de Heer nog nooit wat, hij pakt je erop. Nee, u begrijpt toch de goede bedoeling daarvan. Je moet het wel doen, maar dan zit je eraan vast. En je hebt je er maar aan te houden, de heer test dat. Dus je kunt het wel doen, maar het heeft consequenties. Nou, vele gelovigen, ben ik stellig van overtuigd, op voorhand willen dit niet. Ik heb een mens horen zeggen, ik wil wel de Heer dienen, maar niet zoals die of die. Als ik dan maar niet dat of dat, enzovoort. Dan houdt het al op. En waar dat gebeurt, waar het voldaan wordt aan Romeinen 12 vers 1... daar is pas de mogelijkheid om te voldoen, eventueel dan, aan Romeinen 12 vers 2. Nou, dan word ik bijna methodist, geloof ik. Maar het is wel eens goed om het eens op deze logische wijze uiteen te zetten. Romeinen 12 vers 2 komt daarna. Namelijk, en wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Want wereldgelijkvormigheid zit hem niet in de buitenkant, maar zit hem in de binnenkant, zit hem in het denken van de mens. En ik wijs dan naar het hoofd, maar ik moet natuurlijk op het hart wijzen. Het zit alleen in het denken. En waar we de wereld niet gelijkvormig zouden zijn, betekent dat we anders zouden denken dan de wereld. Andere gerichtheid zouden hebben. In een andere wereld zouden leven, zal ik maar zeggen. Maar ons betrokken weten bij andere zaken. En, verandering van denken. Daarvan zeg ik altijd, je denken kan alleen veranderd worden. De enige, laat ik het nog anders zeggen, de enige invloed die een mens zelf op zijn denken kan uitoefenen, dat is namelijk niet veel hoor. Maar de enige invloed die een mens op zijn eigen denken kan uitoefenen, is die via wat hij tot zich neemt. Ik bedoel gewoon dit. Als je je denken wil veranderen, moet je zorgen dat je andere informatie binnenkrijgt. En als je aan bepaalde dingen niet wil denken, moet je zorgen dat je er ook niet mee te maken krijgt. Of heb je nooit eens een nachtje wakker gelegen omdat u uw gedachten niet stoppen kon, dat ze bezig waren met dingen waar u helemaal niet mee bezig wilde zijn, maar u kon het niet afzetten. Maar het waren dan wel dingen waar u in betrokken was. En dus houdt het je bezig. En de enige manier om er wat aan te doen is je uit die omstandigheden losmaken, zodat het je gedachten niet meer bepaalt. Dat is de negatieve kant. En de positieve kant is die van je richten op andere dingen, met andere dingen bezig gaan, heel bewust, en die vullen dan je gedachten. Ik heb mensen gekend die zeggen, nou, ik kom niet zo vaak bij je op de Bijbelstudie, want ellende is dat ik daarna een hele nacht niet slaap. Dan denk ik, nou, dan gaat het heel goed. He? Toch? Dat vind ik beter dan dat u zegt van, nou, dan slaap ik daarna goed, hè. Ik heb een vriend in Zuid-Afrika die zei altijd, als je last hebt van slapeloosheid, dan moet je een bandje van afluisteren, want dan slaap je zo, daar zorgt de duivel wel voor. Ja, maar goed. Nee, maar serieus, wat ik bedoel te zeggen is, waar onze gedachten uitgaan, is echt het resultaat van waarmee ons mee bezighouden, waarmee wij ons vullen. En waar we ons vullen met het woord van Christus, wat het ook wezen mag, maar waar we ons vullen met het woord van Christus, zullen we aan hem denken. En zullen we ons met hem bezighouden. Waar we ons bezighouden met het werk Gods, en waar we ons daarop oriënteren, zal dat ook onze gedachten bepalen. En waar het onze gedachten bepaalt, of op zijn minst richt, zal het dus ook onze wil richten. Want als u ooit eens een keer ergens van hoort, u hoort iets over een bepaalde plaats of een bepaald land, weet u wel, of u ziet er een film over, zegt u misschien, nou, daar wil ik wel eens naartoe. Weet, daar ga je al, hè, de wil, dat ontstaat dan. Of dat zou ik ook wel eens willen doen. U ziet het andere en zegt, dit zou ik ook wel eens willen. En zo werkt zoiets. En dat is de enige manier om in het algemeen invloed uit te oefenen op onze eigen gedachten. En waar ons denken, ons gemoed veranderd zou moeten worden, kan dat alleen doordat wij ons gemoed, ons hart dus vullen met het woord Gods. En dat is wat Jacobus zei. Die zei dat wij met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in ons geplant wordt. Het welk onze zielen kan zalig maken en meteen erachteraan. Zij dus niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des werks. En waar wij het woord in onze harten laten planten, zal dat tot gevolg hebben dat we inderdaad dienaren worden van het nieuwe verbond. En dus ook eventueel daders des werks. Dat is de enige normale gang van zaken. Zo staat het hier ook. Wordt deze wereld niet gelijkvormig nadat we eerst ons leven beschikbaar gesteld hebben? Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed? Opdat gij mocht proeven, beproeven, maar gewoon proeven, opdat gij mocht proeven, dat wil zeggen zelf beleven, ervaren, ondervinden, over bevindelijkheid gesproken, hè? Opdat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want die goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God, die kent de apostel wel voor zichzelf en voor zijn eigen leven, maar niet voor uw leven of voor mijn leven. En die wordt ook niet zwart op wit in de Bijbel geschreven. De enige manier om de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons individuele leven te leren kennen, is deze. Het begint namelijk met ons beschikbaar stellen. Daarna zal hij ons zeggen wat hij van ons wil. Maar dan nog alleen via vers 2, via de verandering van ons denken. En niet andersom. Het gaat niet op de manier van laat God me zeggen wat hij van me wil, dan zal ik er eens over nadenken. Hè? En dan zeg ik hem wel of ik het doe of niet. Zo werkt het helemaal niet. Net zo goed als het Abraham niet tegen de Heer zei, Heer, als u me nou eerst eens vertelt waar ik naartoe moet, dan kan ik eens een paar folders kopen over Palestina of hoe het maar heten mocht toen. En dan zal ik eens kijken of ik er alsnog wellicht misschien... Hè? Wel, nee, de Heer zei, ga maar op weg. En dan zie je wel. En zo is het nog steeds. Het is niet voor niks zo ongeveer het belangrijkste voorbeeld van leven uit geloof wat we in de Bijbel hebben, naast dat van de Heer Jezus natuurlijk. Zonder te weten waar hij komen zou. En zo geldt het voor ons ook. En dan, Romeinen 12 gaat het verder met, want door de genade die mij gegeven... Zie, genade. Genade niet om wedergeboren te worden, maar genade om God te mogen dienen, om de gelegenheid te ontvangen om zich heerlijkheid, loon, erfenis te verwerven ook voor de toekomst. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder dat er niet wijs zou zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Want, vers 4, we zijn één lichaam, maar de leden hebben verschillende werking, een verschillende bediening dus. En daarom wordt het ook niet voorgeschreven, het hoofd zal het wel laten merken. Wat de bediening is voor welk lichaam, voor welk lichaamsdeel dan ook. Maar de rest van het stukje gaat over laat ons dan onze gaven besteden. Daar begint het mee. En als het dan wat algemeen wordt, algemene richtlijnen gegeven worden, komen wij bij vers 9 van Romeinen 12. En wat staat daar? Dat de broederlijke liefde blijven. Nou ja, dat was Hebreeën 13 vers 1. En hier is het, de liefde zij ongeveinsd. En op een andere plaats is het, benaastig u de geestelijke eenheid te bewaren. En in Galaten 5 was het, staat in de vrijheid, want gij zijt tot vrijheid van het nieuwe verbond geroepen, en niet tot het juk van de wet, staat in de vrijheid, maar gebruikt de vrijheid niet als oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Daar gaat hij weer. En een paar versen verder. Maar de vrucht van de geest is liefde. En nog zo het een en ander. Altijd hetzelfde verhaal. Het gaat om het in stand houden, het bewaren, het bevorderen van de eenheid die in principe tot Christus, door Christus tot stand gebracht is. Waarna ik dan maar afsluit met de algemene opmerking, die is nooit weg, hoe vaak ik hem ook herhaal. De algemene opmerking is dan deze. Er is maar één werk wat God in onze dagen doet. En dat is de opbouw van het lichaam van Christus. De roeping, verzameling, opbouw, opvoeding, opgroei van de gemeente. En als wij hem dienen, betekent het uiteraard en per definitie dat wij betrokken zijn in zijn werk. Het goede werk waarover de schrift spreekt, de goede werken waarin wij zouden wandelen, weet u wel, kunnen alleen maar die werken zijn die in overeenstemming zijn met en die passen in Gods werk, namelijk het werk tot opbouw van de gemeente. En aangezien de opbouw van de gemeente primair is het samenvoegen van die losse stenen op het fundament tot één woonstede Gods, betekent het dus dat het werk Gods in onze dagen zich uitdrukt inderdaad in de eenheid, de eenwording, ook in de praktijk en het eenhouden, zal ik maar zeggen, van de gemeente. En daar is een mooi woord voor die eenheid, voor die gemeenschap, dus gewoon liefde. En dus beginnen al die schriftgedeelten met die korte zinnetjes, weet u wel, beginnen allemaal met de liefde zij ongeveins, dat de broederlijke liefde blijven u benaastigen te bewaren, de geestelijke eenheid en hoe dat maar heten mag. Dat is het enige wat van ons verwacht wordt. Misschien wel het moeilijkste ook, maar dan gezien vanuit de oude mens. Maar daarbij wij niet verachteren van de genade, maar leven uit genade en door geloof, de genade vasthouden, is het geen enkel probleem. Voor ons niet. Omdat wij elkander vergeven. Ik moet wel zeggen dat er omstandigheden zijn waarin het wat moeilijk wordt om met andere gelovigen samen te werken of om te gaan in de praktijk. Dat weet ik. Maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat erom hoe we in werkelijkheid in ons hart tegenover elkaar staan. En daar hoeft absoluut geen enkele afwijzing te zijn. Precies, broeder. Ik kan jou niet naar het vlees, jij mij niet, maar of wij twee samen kunnen werken is een heel ander verhaal. Dat hangt ook van andere factoren af. Maar ook als wij niet samenwerken, dan kunnen we nog elkaar lief hebben. Is geen enkel probleem. Het probleem wat erbij komt is dat waar wij elkander lief hebben, maar om praktische redenen niet samen kunnen werken, daar zullen wij verdriet hebben. En dat hoort altijd bij liefde. Daar waar liefde is, daar is ook leed. Vandaar dat sommigen niet kunnen liefhebben, omdat ze geen leed kunnen verdragen of willen ontwijken. Dat is echt waar. Nou ja, goed. Daar zullen we het maar niet verder over hebben. Maar als gelovigen dienen wij dus op bedacht te zijn dat waar wij de Heer liefhebben, waar wij elkaar liefhebben, brengt dat lijden met zich mee. En ik denk, eerlijk gezegd, dat het in wezen dat lijden is in de eerste plaats waar de apostel over spreekt. Als hij zegt, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want dit lijden in wezen was ook het lijden van de Heer Jezus. Die de wereld lief had, die de zijnen lief had, maar het was een liefde die onbeantwoord werd. Wat hem betrof was er geen probleem, maar zij liefden hem niet. En daar zat het probleem. En dat bracht het lijden met zich mee en ook zijn lijden aan het kruis was het gevolg van deze omstandigheid. Van zijn liefde voor de mens als zodanige, voor de schepping als zodanig, maar dan de haat die daar tegenover stond. Een onbeantwoorde liefde dus. Over dat lijden gaat het. Maar dat zouden we voor lief moeten nemen. Dat is waar het op neerkomt. Dat betekent dat waar wij de Heer zullen dienen, zal het heel wat consequenties met zich meebrengen. We zullen heel wat te dragen hebben, maar dat is nou net onze dienst. Opdat wij beloond zouden worden. Opdat wij hetzelfde lijden zouden hebben als de apostel Paulus en de Heer Jezus. En dat is niet het lijden aan het kruis, dat is dit soort lijden. Die van liefde maar haat daar dikwijls tegenover. Daar zit het werkelijke lijden. Dat is eigenlijk, als u het mij vraagt, het enige lijden wat de wereld kent. Maar goed, daar zullen we maar niet verder over praten. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij beginnen met onze levens te stellen tot levend heilig offer. Of, met de woorden van Hebreeën, om te naderen tot de troon der genade. Omdat de Heer ons zal gebruiken. Omdat we daardoor de Heer zouden leren kennen. Juist in dit soort omstandigheden. Hè, dat we daardoor ook in de praktijk de Heer zouden leren kennen en dat we daardoor ook onze plaats zouden leren kennen binnen de gemeente, binnen dat lichaam van Christus. En waar dat gebeurt, zijn we niet wereldgelijkvormig. En waar dat gebeurt, zullen we ook delen in de heerlijkheid van Christus en zullen we met hem in heerlijkheid geopenbaard worden.